Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 147. Psalm 147, het tiende vers waar de bevoorrechte positie van Israël wordt bezongen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147, vers 10. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en ook luisteren naar de samenvatting van deze wet die Jezus ons gegeven heeft. Daarna zingen wij de kinderpsalm van deze dienst. Dat is Psalm 100 vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 100 vers 4 zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemelen en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laat wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en om de kracht van de Heilige Geest. We danken u Heer dat wij op deze hier samen mogen zijn. Is God een God van de Joden alleen of ook van de heidenen? Ook van de heidenen. De Heere onze God is een enige Heere. We danken u, Heere, dat van welke nationaliteit en welke afkomst wij ook zijn, wij vrede mogen hebben door het geloof in Jezus Christus. We danken u dat Hij gekomen is en uw genade voor ieder van ons nabij heeft gebracht. En we bidden u, Heer, als wij in deze dienst daarbij stilstaan, dat u aan de woorden ook de kracht geeft. Wij kunnen woorden spreken over genade, maar laat het ook woorden van genade mogen zijn. Wij kunnen de woorden over Jezus Christus spreken, maar we bidden u, mag het vanmorgen ook het woord van Christus zijn. Heere, zo zien wij op tot u en we bidden dat uw woord open gaat, dat wij het gedeelte dat wij zullen lezen mogen aanhoren, mogen begrijpen, mogen geloven. En dat die vrede waarover gesproken wordt ook in onze harten wonen mag. Daarom komen wij aan het begin van deze dienst tot u. En wij vragen u om de opening van het woord. We bidden om uw hulp en zegen voor uw dienaar. Geef hem wat nodig is. Geef hem de woorden in de mond, zodat hij zo spreken mag dat het in lijn is met het Bijbelgedeelte dat toelicht en de kracht ervan mag verhelderen. We bidden dat wij als hoorders met een ontvankelijk hart zullen luisteren en als het zaad van het woord in ons hart gestrooid wordt, dat het daar niet tevergeefs gestrooid wordt, maar dat de vruchten zullen komen, nu of in de toekomst. En zo bidden wij ook om de kracht en werking van uw Heilige Geest. Heer, we danken u dat wij mogen weten dat door uw Geest uw woord niet ledig tot u zal weerkeren, maar doen zal wat u behaagt. En voorspoedig zal zijn in het doel waartoe u het zendt. Zonder dat vertrouwen had het weinig zin om hier samen te komen. Maar we mogen dat weten, Heer Jezus. U heeft uw Heilige Geest uitgestort. U werkt met uw Geest in deze wereld. Juist daarom bidden wij erom. Heere, wilt u ook deze morgen bij ons aanwezig zijn met uw woord en met uw Heilige Geest. Raak ons leven, vernieuw het. Heere, als er mensen zijn die ver bij u vandaan leven, breng ze dichterbij. Ja, breng ze tot uzelf. Door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Zo bidden wij ook voor elkaar. Niet ieder van ons voor zichzelf alleen persoonlijk, maar we bidden voor elkaar. U die ons leven kent. U die ons vanmorgen hier bracht. U die in uw voorzienigheid wilde dat wij hier zouden zijn. Heere, laat er een woord zijn voor ieder van ons persoonlijk. Laten we zo ook mogen luisteren in het verlangen en in de verwachting dat u spreken zult tot ieder van ons. Dat wij het woord mogen aanhoren, op onszelf toepassen en mogen toe-eigenen. Heere, we bidden ook voor uw kerk in deze wereld. We bidden voor het volk van Israël in het bijzonder. We zongen uit Psalm 147 hoe bevoorrecht dit volk is. Zo wou gij met geen volk kunnen handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. We bidden, Heere, dat het volk van Israël zoals het nu is, als geheel zal komen tot geloof in Jezus Christus. Dat zij in hun ongeloof niet zullen blijven, maar ingeënt mogen worden in die aloude olijfboom. In het verbond dat u gemaakt hebt met Abraham, Isaac en Jacob. Heere, trouwe God, u laat niet varen het werk dat uw hand begon. En we bidden dat ook voor het volk van Israël. En we danken u hier als we mogen horen. Dat er ook Joden zijn en steeds meer Joden zijn. Die de Messias belijden, Jezus van Nazareth. Als de vrede, als de koning die gekomen is. En Heere, zo vragen we dat ook deze zondag een plaats mag hebben in de komst van dat koninkrijk, waarvan u zelf, Heer Jezus, gezegd hebt dat het nabij gekomen is. We danken u, Heer, dat we aan het begin van deze dienst uw heilige wet mochten lezen. En dat wij geplaatst worden elke zondag in het licht van uw geboden. Wat is het goed om een richtsnoer op deze wereld te hebben. En tegelijkertijd openbaart uw wet ook de kracht van de zonde. En beleiden wij, Heere, dat wij van onszelf niet in staat zijn om die kracht te overwinnen. Zelfs niet met en door uw wet. Heere, bidden u dat u die wet in onze harten schrijft. En dat wij vanuit die innerlijke verandering mogen leven. We bidden voor elkaar, in het bijzonder voor mensen met moeite en verdriet. We bidden voor Jolanda. U kent ook haar zorgen en haar depressiviteit, Heere, wees bij haar en geef dat zij te midden van de duisternis die haar omringt, het licht van uw genade mag zien, al is het misschien maar een enkele lichtstraal. Toch, Heere, wees er nabij en geef dat ze mag weten dat ze gedragen wordt door het gebed van de gemeente. Dat er mensen zijn die voor haar bidden als het voor haarzelf soms zo onmogelijk is om te bidden. We bidden voor mevrouw Eikelboom die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We bidden dat ze in het ziekenhuis mogen zien wat de oorzaak is van haar koorts en van haar ziekte. En dat er een behandeling kan worden ingezet. Heere, haar leven, haar welzijn is in uw handen. En in dat vertrouwen mag zij ook leven. We bidden dat het nu niet van haar wijken zal, maar dat ze rust in haar hart ervaart en mag weten dat u bij haar bent en voor haar zorgt. Hoe het ook zal gaan. Geef haar zo uw gunst en genade en we bidden dat ze mag herstellen. We danken u, Heere, voor de vergadering van de kerkenraad afgelopen woensdag. We bidden dat u de kerkenraad zegent en dat alle gesprekken en afwegingen en besluiten die genomen zijn in uw gunst mogen zijn. We bidden voor de dienst van vanmiddag van Bruggen op 10. Dat u daar zelf ook mensen brengen. Heere, u kent ieder mens en u leidt ieders leven. En soms kunnen wij mensen niet bereiken, maar brengt u ze bij ons. Laat het ook vanmiddag zo mogen zijn. We bidden voor de ouders. Als zij de taak hebben, de vreugde, maar ook de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden. tot Gods eer en tot hun zaligheid. Heer, help de ouders daarbij en geef dat zij dat niet zonder uw genade willen en kunnen doen. Geef dat het ook gezegend wordt, zodat ook kinderen en jongeren mogen opgroeien in de genade van onze Heer Jezus Christus. Zegen ook, zo de kinderen en de jongeren, we mogen veel van hen in onze gemeente hebben. We danken u daarvoor, Heere, want het is een belofte voor de toekomst. Welzalig wie zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft, zegt uw woord. En zo dragen we ook hen, zo jong als ze zijn, aan u op. Heere, hoor zo ons gebed, wees ons daarbij. Wij vragen dat niet om enige verdiensten bij ons, maar dankzij uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Uit genade, amen. Wij openen het woord van God en we lezen een gedeelte uit Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Wij beginnen bij vers 11 te lezen tot en met 22. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is denk ik wat bekender dan de tweede helft. In vers 1 tot en met 10 wordt beschreven hoe God de relatie tussen hemzelf en ons mensen in Christus hersteld heeft. We zouden dat de verticale relatie kunnen noemen tussen God en ons, door ons leven te maken in Christus. En dan vanaf vers 11 wordt er gezegd dat die vrede ook een horizontale uitwerking heeft. Ook mensen onderling tot vrede brengt en de vijandschap wegneemt. En dat gedeelte gaan we samen lezen. Efeze 2 vanaf vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds vroeger heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Bedenk dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur van de afscheiding gebroken heeft. Gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet van de geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, waarop het gehele gebouw, bekwaam samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we vers 17 nemen als kerntekst, Efeze 2, vers 17. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verder waart en die nabij waren. Wij schrijven boven de preek als het thema voor deze dienst, vrede zonder tussenmuur. Vrede zonder tussenmuur. Laten we bij dit gedeelte vanmorgen stilstaan en daarna luisteren aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats het voorrecht van Israël. In de tweede plaats de verandering voor de heidenen. En ten derde de oproep aan ons. Vrede zonder tussenmuur. In vers 14 wordt over een middelmuur gesproken die afgebroken wordt. Vrede zonder tussenmuur. in de eerste plaats het voorrecht van Israël. We zullen zien hoe Israël een uitzonderlijke bevoorrechte positie had ten opzichte van alle andere volken in de wereld die hier als de heidenen worden aangeduid. Het voorrecht van Israël, onze eerste gedachte. Ten tweede, de verandering voor de heidenen als degenen die vroeger ver waren, nu dichtbij zijn gebracht. De verandering voor de heidenen. En in de derde plaats, de oproep aan ons. Waarbij we ook de vraag stellen wat dit gedeelte voor ons betekent in ons denken en in ons doen. De oproep aan ons. Laten wij uit Psalm 87 gaan zingen. Psalm 87, vers 2, 3 en 4. Men spreekt van nu, dat gaat dan over Sion, Israël, Jeruzalem. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. En wat er volgt in vers 3 en 4 van Psalm 87. Gemeente, een kleine 30 jaar geleden verscheen er een boek met de titel Verheen. Het was geschreven door een bekende en een zeer gewaardeerde psychiater in die tijd. Een professor ook, als ik het goed heb. En deze man heette Kuiper, P.C. Kuiper. Hij had al meerdere boeken geschreven op het terrein van de psychiatrie en de hulpverlening. En nu kwam er een nieuw boek uit. Maar dit boek was anders dan die voorgaande boeken. In het verleden had hij handboeken geschreven waarin allerlei psychiatrische aandoeningen en ziekten beschreven werden. Maar dit boek was anders. Er was wat gebeurd. Deze man was van psychiater tot psychiatrisch patiënt geworden. Hij had zelf een aandoening opgelopen en die aandoening was het begin geweest van angst, paniek, dwanggedachten, beklemming, neerslachtigheid, depressiviteit. Hij had al zoveel diagnoses in zijn leven gesteld, nu zelf moest hij zelf een diagnose krijgen. En de diagnose die hij kreeg luidde een psychotische depressie. Het was zo ernstig dat deze man twee keer toe moest worden opgenomen in een psychiatrische instelling. Maandenlang zat hij daar. Totaal in het donker. Alles duister. Zonder licht. Uitzichtloos. Voor hemzelf en voor zijn omgeving. En dit boek, Verheen, beschrijft wat hij meemaakte. Ik heb het erbij gepakt in de voorbereiding voor deze preek en het nog eens doorgebladerd en hier en daar gedeelte in dit boek gelezen. Ik geef zomaar een fragment door uit wat hij schrijft. Wanneer je maar angstig genoeg bent, verveel je je niet. Het bed bracht enige verlichting, maar midden in de nacht werd ik wakker. Maar weer eens vragen aan de verpleger. De vraag stellen die niet één keer, maar wel 100 keer geduldig werd beantwoord. Nee, meneer Kuiper, u bent ziek. U bent in een ziekenhuis. U bent niet in de hel. Al lijdt u wel vreselijk. En later, toen hij hersteld mocht zijn en terugkeek op deze periode en dit boek erover geschreven heeft, gaf hij het deze titel mee: Verheen. Ik was verheen. Diezelfde woorden, diezelfde gedachten gebruikt Paulus, gemeente, hier in Efeze 2. Laten we dit beeld wat ik geschetst heb van deze meneer Kuiper vasthouden als wij in dit gedeelte lezen over mensen die verheen zijn. Die ver weg zijn. Die op grote afstand zijn. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 13. Maar nu in Christus Jezus bent u die vroeger ver was. Nabij geworden. Dichtbij gekomen. Door het bloed van Christus. Zo beschrijft hij de heidenen. Alle mensen in de wereld behalve dat ene volk. Al die heidenen. Hij somt hun toestand samen als hij somt het op en hij vat het samen in vers 12 als hij zegt dat jullie in die tijd waren zonder Christus. Jullie hadden geen redder. Jullie hadden geen verlosser. Jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Jullie waren vreemdelingen van de verbonden van de belofte. God had rijke en grote beloften gegeven en zich keer op keer daar zelf aan verbonden. Jullie waren mensen die geen hoop hadden en zonder God in de wereld verheen. Dat is de toestand. Er kwam nog iets bij, gemeente. Dat die ellendige toestand van de heidenen extra pijnlijk werd vanwege het verschil met dat ene volk, met Israël. Daarom staat er in die opsomming van vers 12 ook vervreemd van het burgerschap van Israël. De burgers van dat ene volk Israël waren de grote uitzondering. Er was één volk wat wel bevrijd was van die hopeloosheid en die duisternis. Van die zinloosheid en van die leegheid. Er was één volk wat niet ver weg en niet verheen was, maar wat dichtbij was. Het volk van de Joden. Het Joodse volk. Eén volk slechts. In die grote massa van mensen op deze wereld. Paulus gebruikt daar, gemeente, een voorbeeld bij. Als hij spreekt over de middenmuur. In vers 14. De middelmuur, de tussenmuur. Kinderen, als je naar de tempel zou kunnen gaan, hij bestaat niet meer. Als je naar de tempel zou kunnen gaan, hè, misschien heb je er wel eens een afbeelding van gezien, een plaatje. Dan waren daar verschillende gebieden. Je had helemaal in het midden het heilige der heiligen, waar niemand komen mocht dan één keer per jaar de hoge priester. Daarbuiten had je het heilige. Maar er waren nog meer gebieden. En zo was er een gebied rondom die tempel waar Joden en heidenen samen mochten komen en door elkaar heen liepen. Maar op een gegeven moment stond daar een muur. Een muur. Die de mensen tegenhield. In die muur waren wel poorten, deuren. Maar er stonden bordjes bij. En er zijn zelfs een paar van die bordjes teruggevonden, opgegraven. We kunnen ze... Je moet ervoor naar het museum, maar je kunt ze nog steeds lezen. Wat stond er op dat bordje? Bij die muur, op die muur. Daar stond op dat iedere heiden, iedereen die geen Jood is, en die door die opening zou gaan en voorbij die muur zou gaan, gedood zou worden. Alleen Joden mochten dichterbij komen. Alleen Joden mochten voorbij die muur. En de heidenen, ja, die moesten daar buiten blijven staan wachten. Die moesten op afstand blijven, die mochten niet dichterbij komen. Die bleven ver weg, die bleven verheen. De middenmuur. De middenmuur maakte een scheiding, heel duidelijk. Je kon het zo zien. Dat zijn de heidenen. En daar gaan de Joden. De heidenen ver weg, de Joden dichtbij. De heidenen op afstand van God, niet in zijn nabijheid. De Joden mogen dichterbij komen en tot God en tot zijn genade naderen. En als je als heiden toch dichterbij zou willen komen, als je toch die muur zou willen passeren, zou je worden gedood. Paulus wist daarvan mee te praten. Hij had het zelf meegemaakt toen de mensen hem ervan beschuldigden dat hij een heiden meegenomen zou hebben in de tempel. We lezen daarover in het boek Handelingen. Dus de Joden die stonden daar en ze konden, ik weet niet hoe hoog die muur was, maar misschien konden ze er wel overheen kijken. Maar het bleef allemaal zo ver weg. Het bleef allemaal zo op afstand. Dus er was een letterlijke muur, een tussenmuur, die de Joden en de heidenen gescheiden hield. Maar, zegt Paulus, er was ook een figuurlijke muur. Niet van stenen, maar toch wel echt een muur. En dat, zegt hij in vers 15, was de wet der geboden in inzettingen bestaande. Hij duidt daarmee op alle wetten en regels die de Joden kenmerkten. Je kon zo in die tijd, en nog wel, je kon in die tijd zeker zo een Jood herkennen aan zijn kleding, aan zijn gedrag, aan wat hij wel zou eten en wat hij niet zou eten, aan zijn tijdsbesteding en nog allemaal veel meer dingen. De besnijdenis. Joden waren anders. Joden kon je herkennen. Joden hadden hun eigen wetten en regels en inzettingen en God had die aan hen gegeven. Ook echt met het doel dat ze afgezonderd zouden zijn, dat ze alleen zouden wonen. Dat je het zo meteen kon zien. Die Joden zijn anders. En er was geen letterlijke muur, kinderen. Maar het was wel een soort muur die de mensen ervaarden. Want stel je voor, hè, dat je geen Jood bent. Dat je een niet-Jood bent, een heiden bent. En stel je voor dat je het verlangen hebt om bij God in de buurt te komen. Stel je voor dat je dichtbij wil komen. Wat kun je dan doen? Wel, dan loop je tegen die muur aan van de geboden en de regels en de inzettingen. Er was eigenlijk maar één manier waarop je wel dichterbij kon komen. En dat was wanneer je Jodengenoot zou worden. Zo zeiden de Joden dat ook. Ja, de Jodengenoten zijn dichtbij gekomen. Dus dat waren de heidenen die besloten om al die regels van de Joden ook te gaan houden. Al die wetten en inzettingen. Ja, en als je dat eigenlijk niet zag zitten, als je daartegen opzag, daartegen aanliep, dan was dat ook een muur. Een muur die je op afstand hield. Paulus zegt nog iets in dit gedeelte. Hij spreekt over vijandschap. Bijvoorbeeld in vers 16. Vijandschap. Ja, want die twee groepen, de Joden aan de ene kant en de heidenen aan de andere kant, dat botste met elkaar. Dat gaf ruzie, dat gaf vijandschap. Aan de ene kant had je de Joden die met minachting over die heidenen spraken. Zo begint dit gedeelte ook in vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en de voorhuid genaamd werd van degene die genoemd zijn besnijden is in het vlees. He, dus de Joden zeggen, wij zijn besneden. Maar jullie, onbesneden heidenen. Hopeloze gevallen hoor. Die zullen nooit in de buurt van Gods genade komen. We kunnen dat wel met regelmaat tegenkomen in de Bijbel. He, dat de Joden een bepaalde minachting en een bepaalde veroordeling van de heidenen in hun hart omdroegen. Heidenen. Onbesneden meute. Dus van de kant van de Joden was er vijandschap. Die bestond in minachting en veroordeling. En omgekeerd aan de kant van de heidenen was er ergernis. Onbegrip. Die Joden, dat rare volk met die onbegrijpelijke regels en wetten. En misschien ook wel gemeente dat er aan de kant van die heidenen een bepaalde jaloersheid was over die, ten opzichte van die Joden die wel dicht bij God mochten komen. We weten dat er in de oudheid veel heidenen waren die zich toch wel op een of andere manier aangesproken en aangetrokken voelden tot de Joodse godsdienst. Denk aan de Ethiopiër in Handelingen 8 die een lange reis ervoor over had om naar die tempel te komen. Maar juist die jaloersheid, als je ziet wat andere mensen wel hebben en jij niet, oh, dat kan zoveel bitterheid en dat kan zoveel frustratie oproepen. Dus onze eerste gedachte, het voorrecht van Israël, kinderen, jullie herkennen dat misschien ook wel, hè? Als één kind in de klas is wat iets meer mag dan de andere, ja, je zou blij kunnen zijn voor dat kind. Fijn voor hem of haar. Dat hij iets wel krijgt. Of iets wel mag. Maar hoe gauw wordt dat dan? Niet dat je jaloers wordt. En dat je boos wordt. Geërgerd wordt. En dat er juist ruzie en botsing en boosheid ontstaat. Nou, zo was de situatie, zegt Paulus, voordat de Heere Jezus kwam. Eén volk en de rest. We gaan naar onze tweede gedachte, de verandering voor de heidenen. De grote verandering, zegt Paulus in dit gedeelte, de grote verandering die gekomen is met de komst van Christus, is dat nu ook de heidenen dicht bij God gekomen zijn. Zij zijn niet meer veraf. Ze zijn niet meer op afstand. Ze zijn dichtbij gekomen. Die muur die af. Scheiding die verschil maakte tussen Joden en heidenen. Die muur is afgebroken. De bordjes zijn verdwenen. De toegang is vrij voor iedereen. Jezus heeft hij, zegt hij in vers 14, die muur afgebroken. En er staat bij in vers 15. Hij heeft die vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet van de geboden en inzettingen bestaande. De Heer Jezus heeft al die bijzondere regels en wetten afgeschaft. Uiteraard heeft de Heer Jezus niet de wet afgeschaft. Dat kunnen we niet zeggen. Het is uiteraard niet zo dat de Heer Jezus zegt, vroeger gold eer uw vader en uw moeder, maar dat geldt nu niet meer. Vroeger gold dat je God lief moet hebben boven alles, maar dat mag je nu naast je neerleggen. Dat zou onzin zijn. Dus Jezus heeft niet de wet afgeschaft, laten we dat niet zomaar zeggen. Maar hij heeft wel al die regels terzijde gelegd. Al die wetten die dat ene volk moesten onderscheiden van de rest. En die een muur en een barrière vormden voor al die andere mensen die tot God wilden naderen. Hij heeft het weggenomen. Laat ik een vraag stellen, gemeente, op deze Israëlzondag. Zijn dan nu de Joden hun voorrechten kwijtgeraakt? Onze eerste gedachte was het voorrecht van Israël. Zijn de Joden die voorrechten kwijtgeraakt? Ik geloof niet dat we dat zouden mogen zeggen. Nee, de Joden hebben nog steeds het voorrecht. Maar de heidenen hebben nu datzelfde voorrecht gekregen als de Joden. Dus er is niet een voorrecht van de Joden afgepakt en afgenomen. Maar de heidenen krijgen dezelfde voorrechten die de Joden altijd al hebben gehad. Dat is het accent, denk ik, dat Paulus hier in Efeze 2 legt. We zien in de verschillende brieven in de Bijbel, we zien verschillende benaderingen ten opzichte van dit vraagstuk. De verhouding van Joden en heidenen. We zien in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, denk terug aan Hebreeën 10, waar we laatst een aantal preken over hebben gehoord. We zien daar dat de wetten en de beloften van het nieuwe verbond rijker en groter zijn dan van het oude verbond. Jezus is beter, Jezus is meer. Op die manier wordt daar in de Hebreeënbrief gesproken over de verhouding van Israël vroeger en de situatie nu. In Galaten zien we vooral, denk aan Galaten 3, in Galaten zien we vooral dat die wetten een tijdelijke functie hebben gehad. En nu met de komst van Christus vervallen zijn. In Romeinen zien we de teleurstelling dat de meeste van de Joden niet tot dat geloof in Christus gekomen zijn. Het is mijn gedurige smart, zegt Paulus daar. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe. En hier in Efeze, gemeente, zien wij dat ook de heidenen toegelaten zijn tot de voorrechten die Israël altijd al had. Dus is Israël nu nog bevoorrecht? Ja, ten opzichte van God. Want ze zijn dicht bij God en ze mogen tot hem naderen. Is Israël nog bevoorrecht? Nee, als je het vergelijkt met de andere volken, met de heidenen. Want die andere volken hebben dezelfde voorrechten en dezelfde vrijmoedigheid gekregen als Israël altijd al had. Nou, terug naar de hoofdlijn, want dit gedeelte gaat, laten we eerlijk zijn, dit gedeelte gaat niet allereerst over de plaats van de Joden, maar de heidenen worden aangesproken. Vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds vroeger heidenen waart. Dus dat is de hoofdlijn, dat is de aanspraak. En die heidenen krijgen de boodschap in dit gedeelte dat die muur is afgebroken. Wat een vreugde, gemeente, dat die muur weg is. Denk eens aan het moment dat het ijzeren gordijn werd weggenomen. Denk eens aan de muur in Berlijn die gesloopt werd. Wat een vreugde, wat een blijdschap hadden de mensen dat die muur weg was. En dat die verdeling van hun land en van hun stad was opgeheven. En dat ze weer bij elkaar konden komen. Nou, zo mag er ook bij ons die vreugde zijn. Dat die muur weg is. Dat die muur gesloopt is en afgebroken is. Dat er een vrije toegang is. Tot God. Niet alleen naar andere mensen, naar familieleden die je misschien tientallen jaren niet gezien had. Zo was het in Duitsland, zo was het in Berlijn. Maar hier is de muur weggenomen die ons bij God vandaan hield. De verandering voor de heidenen. Ze waren vroeger ver heen. Ze waren hopeloos. Hun toestand was uitzichtloos. Maar de muur is weg. En Paulus zegt daar in vers 11. Denk er eens aan terug hoe het vroeger was. Gedenk dat eens. Dat u vers 12 in die tijd zonder Christus was. Denk er eens aan terug. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop. Zonder God in de wereld. Mensen in Efeze zegt hij, denk er eens aan terug. Wat was jullie leven leeg en uitzichtloos? Wat waren jullie ver weg? Misschien zijn hier vanmorgen ook mensen die geestelijk of psychisch zeggen, ik ben ver heen. Ik ben ver heen. Ik ben op zo'n afstand van God. Ik zou niet weten hoe ik dichter bij hem kan komen. En soms hè, dan hoor je over gelovige mensen. Dan hoor je over bekeerde mensen. En dan denk je, ja, die mensen zijn bevoorrecht. Ik ben er jaloers op. Die mensen zijn dicht bij God. Die mensen die zijn in zijn nabijheid. Maar ik niet. Ik word tegengehouden. Er is een muur die mij tegenhoudt. En hoe meer ik denk aan die mensen die bekeerd zijn en die wedergeboren zijn en gelovig zijn. Ja, soms wordt dat wel eens gezegd, hè, wees er maar jaloers op. In plaats dat je jaloers voelt, voel je je ergernis en vijandschap en boosheid. Ik denk trouwens, gemeente, dat we die uitdrukking in het licht van dit gedeelte maar niet moeten gebruiken. Wees maar jaloers op het volk van God. Dat God vroeger voor Jezus kwam. Dan konden mensen hoogstens jaloers zijn op dat volk van Israël. Ze konden ernaar kijken, op afstand, achter de muur, achter het bordje. Maar nu hoeft niemand jaloers te zijn op anderen. Omdat die iets heeft wat jij niet kunt krijgen. Want die muur is afgebroken. Die muur is weg. En niemand van ons vanmorgen gemeen, niemand van ons hoeft te zeggen, ik ben ver heen. En ik ben ver weg. Want God is in Christus nabij gekomen. Die muur is gebroken. De belemmering is weggenomen. Christus is onze vrede. Vrede met God. En de boodschap van deze morgen, vers 17, is: komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Voor u die ver was en voor die dichtbij waren. Wie je ook bent, of je Jood bent, of je heide bent, hoe je ook voelt, geestelijk of psychisch, dit is de boodschap en de verkondiging van Jezus. Vrede voor wie dan ook. En komende staat er, komende. Dat is niet alleen zijn komst in de wereld met zijn geboorte, met kerst. Maar hij komt in de prediking van morgen, tot u, tot jou. Jezus komt naar jou toe en hij verkondigt je vrede. Niemand van ons gemeente hoeft bang te zijn om gedood te worden als je dichter bij God wilt komen. Want de muur is weg en de belemmering is gesloopt. Niemand hoeft bang te zijn, ik zal worden uitgeworpen als ik tot hem ga. Niemand hoeft bang te zijn dat God je gebed om genade zal afwijzen. Want het is een boodschap van vrede. Vrede met God en vrede van de mensen onderling. Hij is onze vrede. Jezus is gekomen om de vrede te boodschappen. De goede boodschap staat er in vers 17. vrede verkondigt. Gemeente, dat is de boodschap ook voor ons. Laten wij vanmorgen niet denken, ja, dit is 2000 jaar geleden of zo. En er gewoon aan raken. Als wij voor die tijd hadden geleefd, zouden de meesten van ons hier te vergeefs hebben gezeten. Dan moest eerst de vraag klinken, ben je Joods? Heb je een Joodse afkomst? Ja, mag je blijven zitten? Nee, ga maar weer. Geen vrede, geen boodschap, geen evangelie. Maar nu Jezus gekomen is en die muur gesloopt heeft en afgebroken heeft, mag deze boodschap van genade naar ieder van ons vanmorgen komen. We gaan naar onze derde gedachte, de oproep aan ons. Deze geweldige verandering, gemeente, in de wereldgeschiedenis, in de kerkgeschiedenis, in de helsgeschiedenis. Het grote keerpunt dat Jezus gekomen is en de muur gebroken heeft. Deze boodschap heeft uiteraard gevolgen voor ons leven. Wat wij denken, wat wij zeggen, wat wij doen, wat wij ergens van vinden of niet van vinden, hoe wij leven. Het heeft gevolgen. Wat voor gevolgen heeft het? Het heeft gevolgen voor de Joden. En het heeft gevolgen voor de heidenen. Wat zijn de gevolgen voor de Joden? Nogmaals, in dit gedeelte worden die eigenlijk niet besproken. De aanspraak is richting mensen die een heidense achtergrond hebben. Als we willen weten wat het betekent voor de Joden, moeten we naar de Romeinenbrief. Hoofdstuk 9, 10 en 11. En ik zei het al even, gemeente. Wij zien daar dat de Joden, al in de tijd van Paulus, dat de meerderheid van het Joodse volk deze verandering in de wereldgeschiedenis niet heeft aanvaard. En dat is toch ook altijd wel, ja, hoe zou ik dat zeggen, een beetje het dubbele van een Israëlzondag. Het is goed om aandacht te geven aan het volk van Israël, om voor hen te bidden, om de verbondenheid uit te spreken. Maar het is toch ook altijd wel het verdriet en de teleurstelling dat het grootste deel van de Joden deze verandering die Christus teweeg heeft gebracht niet heeft aanvaard. Dat het grote deel van de Joden nog steeds vasthoudt aan de inzettingen en de wetten en de regels, waardoor die eenheid en die verbroedering en die vrede tussen heidenen en Joden nauwelijks tot stand is gekomen. Met alle positieve aandacht die we aan Israël geven, mogen we dat toch ook niet verzwijgen. En mogen we daar niet overheen gaan. Dat over de Joden. Hier in dit gedeelte worden de heidenen aangesproken. De mensen die niet Joods zijn. Ik kan wel zeggen, worden wij aangesproken. Wat is nu die oproep aan ons, gemeente? Wel, de oproep spreekt voor zich, denk ik. Vrede. Vrede. Als Jezus gekomen is om de vijandschap weg te nemen, de vijandschap ten opzichte van God, maar ook de vijandschap tussen de volken en tussen de mensen, dan is de oproep zo eenvoudig en duidelijk dat wij geroepen zijn tot vrede. Dat wij geroepen zijn om familievetes bij te leggen. Om burenruzies niet zomaar te kunnen accepteren. Om te lijden aan kerkelijke strijd en kerkelijke verdeeldheid. Het past niet bij Jezus die onze vrede is. Het kan niet samengaan als wij een vredevorst hebben. Het kan niet als hij vrede op aarde is. Als wij op weg zijn naar het vrederijk, gemeente, kunnen wij dan genoegen hebben aan ruzies en plezier beleven aan verdeeldheid. Telkens weer zien wij die aansporing in de Bijbel, zeker in het Nieuwe Testament, terug. Indien het mogelijk is, Romeinen 12, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Waarom? Omdat Jezus onze vrede is. Jaag de vrede na met allen. Hebreeën 12. Zet je ervoor in om in vrede met ieder te leven. 2 Korinthe 13. Broeders, wees blij, wees eensgezind, leef in vrede. Leef in vrede. Wat is de oproep aan ons vanuit dit gedeelte? We zijn geroepen tot vrede. Ja, zegt iemand. Het zijn misschien wel allemaal mooie woorden, maar wat zie ik daarvan? We zijn 2000 jaar verder bijna, gemeente, sinds Paulus deze woorden opgeschreven heeft. En we kunnen die woorden lezen over Jezus die onze vrede is. En we kunnen dat lezen dat dat verschil, die vijandschap tussen Joden en Heidenen weg is. Maar wat zien we ervan? Als het merendeel van de Joden deze verandering niet aanvaard heeft. Als de christelijke kerk in die 2000 jaar misschien zich wel vaker aan Jodenhaat, antisemitisme heeft overgegeven dan dat ze voor de kerk, dan dat de kerk voor Israël gebeden heeft. Ook van de kant van de kerk hoor, is het allemaal niet zo vredevol geweest. Wat is er waarvan, gemeente? We kunnen dat zo wel lezen, hè, over vers 11 en 12. Over die heidenen die zonder hoop in de wereld leven. Is dat wel waar, kun je denken? Ik ken zoveel atheïsten om me heen die een prima leventje hebben en helemaal niks missen. En zonder God dik tevreden zijn. En zonder Jezus gelukkig zijn. Is dit wel waar dat Jezus onze vrede is? Als we naar de kerk kijken en zoveel verdeeldheid zien. Soms juist in de kerk. Zoveel onvrede. Zoveel gebrokenheid. Zoveel vijandschap. Het is een bekende uitspraak van Dostojevski die ooit zei in een van zijn boeken. Als God niet bestaat is alles geoorloofd. Maar soms lijkt het wel, als God wel bestaat, is alles geoorloofd. In de naam van God worden de meest gruwelijke verwijten en verwensingen uitgesproken. Weet je, wat is er nu veranderd sinds Jezus gekomen is? Het kan ons wel benauwen. En hey, ik zeg dit vanmorgen allemaal niet als een soort noodzakelijk stapje in mijn preek om dan weer het antwoord te gaan geven. Het kan mij ook benauwen. Is het evangelie echt alleen maar iets wat in woorden bestaat? Of is die vrede er echt? Is dit een oproep die ik nu maar doe? Nou, mensen, laten allemaal maar een beetje vredelievend zijn en dan komt het wel goed. Is de praktijk niet veel weerbarstiger dan dit? De derde gedachte, gemeente, de oproep aan ons. Wat ik gezegd heb over die vrede, hè, de oproep tot vrede laat ik staan. Maar er viel mij wel één ding op. In dit gedeelte dat wij gelezen hebben, Efeze 2, vers 11 tot en met 22, staat maar één oproep. Eén oproep. En die staat meteen in vers 11. Daarom, gedenk. Wat is de oproep in dit gedeelte aan ons? Het is geen oproep tot grootse plannen en grootse veranderingen. Het is geen oproep om nu wereldverbeteraars te zijn. Het is allereerst deze oproep: gedenk. Denk eens terug aan wie je vroeger was. De oproep in dit gedeelte, gemeente, is om iets niet te vergeten. Niet te vergeten. Wat moeten wij niet vergeten? Wij moeten niet vergeten wie wij zouden zijn zonder Christus. Paulus zegt, denk eens terug hoe jullie vroeger waren toen je Christus nog niet kende. Hoe leeg je leven was zonder Christus, vervreemd, zonder hoop, zonder God. Hij laat nog niet eens de nadruk vallen op de schuldigheid van de heidenen. Die is er ook, heeft hij in vers 3 genoemd. Kinderen des torens. Maar hij laat nog niet eens de nadruk vallen op de schuld en de straf die de heidenen verdiend hebben. Maar hij laat de nadruk vallen op de leegheid, op de verlorenheid, op de hopeloosheid van een leven zonder God. De zinloosheid, de armoede. Denk eens terug, zegt hij. Als er een oproep in dit gedeelte is, als er een aansporing is, is het dit, gemeente. Denk eens terug. Vergeet het niet. Hoe leeg ons leven zou zijn zonder Christus. Zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De treurigheid van ons bestaan zonder Christus. Denk er eens aan terug. Misschien zijn die mensen die geen geloof in Christus hebben. Dan is het niet alleen een zaak van terugzien. Dan is het een zaak van realiteit. Van dit moment. En dan zegt de Bijbel hoe leeg je leven is. En hoe zinloos. Hoe uitzichtloos. Hoe ver heen je ook bent. Ver bij God vandaan. Maar voor alle die geloven. Mag dit een oproep zijn om terug te kijken. En het is waar, ons leven kent gebrokenheid. En ons leven kent tegenvallers. Het is niet alleen maar geluk en voorspoed. Christen zijn betekent niet dat alles nu over rozen gaat. Betekent niet dat er geen verdriet en dat er geen zorg en moeite meer is. Maar hoe je toestand ook is. Kijk eens terug. Denk eens terug aan wat er gebeurd is. En dan mag je weten, en dan mag je tegen jezelf zeggen, de grote wissel is omgegaan. Het werk van Christus is volbracht. Die muur is gebroken. De afstand tot God is weg. Het is niet meer ver weg en het is niet meer ver heen. Maar het is dicht bij God. Wat er ook gebeurt in ons leven, gemeente. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Maar het kan nooit meer een leven worden zonder Christus. En hoe duister het om ons heen ook kan zijn. Het kan nooit meer een leven worden zonder God. En wat het verdriet en de moeite ook is. Maar het kan nooit meer een leven zijn zonder hoop. Zonder toekomst. Onmogelijk. Onmogelijk. Het kan nooit meer een leven zijn in onvrede. Want Christus is onze vrede. Nou, daar worden we vanmorgen toe opgeroepen, gemeente. Om eens een tijdje te denken. Terug te denken. Ik denk dat de Bijbel dat met ellendekennis bedoelt. Ellendekennis is niet een voorwaarde die ik moet vervullen voordat ik tot Christus mag komen. Voordat ik tot God mag naderen. Ellendekennis is terugdenken. Aan hoe het vroeger was. Ellendekennis. Ik beseffen hoe leeg het zou zijn geweest zonder Christus. Ellendekennis is een vorm van dankbaarheid. En verwondering. Dat Christus gekomen is. En dan zie je nog dieper wat het was dan in die tijd dat je daarin zat. Het is als iemand die blind is. We lezen in de Bijbel over die blindgeborene. Hij had nooit licht gezien. Gemeente, hij wist pas wat hij miste toen hij kon gaan zien. Toen hij het licht zag, toen besefte hij hoe erg zijn blindheid was geweest. En ouders kunnen dat gevoel ook wel eens hebben. En die gedachte, als ze kinderen krijgen, dat ze zo gelukkig zijn. Met wat God hen geeft. En dan kun je als ouders wel eens tegen elkaar zeggen. We beseffen nu pas wat de kinderzegen inhoudt. En als we de kinderzegen niet gekregen hadden. Hadden we ook niet beseft wat we gemist zouden hebben. Zo is het in de genade ook, gemeente. Degene die terugkijken op de leegheid en de verlorenheid buiten Christus, die zien wat ellende is. En daar worden we vanmorgen toe opgeroepen. Kijk eens terug. Denk eens terug. Wat was mijn leven geweest zonder Christus? Wat was mijn toekomst geweest zonder Christus? Wat was het heden geweest zonder Christus? Misschien zegt iemand, ja, ik ben nog blind. Ik ben ellendig, maar ik zie het niet. Ik heb een heidens leven zonder Christus. Maar ik kan u vanmorgen niet helemaal volgen, want ik weet niet wat ik allemaal zou missen. Nou, denk dan aan die man die blind was, Johannes 9. Die man was blind vanaf zijn geboorte en hij wist niet wat het was om kleuren te zien. Maar Jezus kwam bij hem en Jezus gaf hem een opdracht. En Jezus zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater. Wat deed die man? Hij ging. Zo blind als die was. Hij ging, gehoorzaam op het woord van Christus. Hij zei niet, ja, maar ik weet niet wat het is om te kunnen zien. Ik wil eerst zien en dan zal ik gehoorzaam. Nee, nee. Hij ging. Laat het zo bij u, bij jou zijn. Jezus zegt, ik ben gekomen. Komende, zegt onze tekst. Komende. En ik kom vandaag weer in de prediking. Heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die ver was en aan degene die dichtbij zijn. Ieder van ons hoort die boodschap. En laten we dan in geloof en gehoorzaamheid doen wat Jezus zegt. Want zo is hij gekomen om de vrede te brengen. Vrede voor ieder die niet weg wil blijven bij God, maar die dichtbij wil komen. En hij belooft het, gemeente. Wie ook maar tot mij komt, zal niet worden uitgeworpen. Amen. Wij zingen uit Psalm 122. Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En ook vers 3 over deze vrede. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Psalm 122, vers 1 en 3. Laten wij dan kunnen bidden. Trouwe God, we danken u dat u in deze wereldgeschiedenis ingegrepen hebt. Dat u die muur verbroken hebt. Dat u de afstand tussen u en ons hebt weggenomen. En vrede verkondigd aan degene die veraf waren en die dichtbij waren. En we bidden u, Heere, wie we ook zijn, dat wij zullen komen tot Jezus Christus, de vrede tussen God en mensen. En bidden u, Heere, dat wij door het geloof terug mogen kijken op ons leven en op onze situatie en beseffen hoe het zou zijn geweest als er geen evangelie was. Heere God, wij belijden het, onze leegheid, onze verlorenheid, onze hopeloosheid, zonder onze redder en zaligmaker. En we danken u, Heere, dat dit de belofte mag zijn, dat die leegheid voorgoed weg is voor ieder die gelooft. Tegen onze ervaring in wellicht, tegen de praktijk van elke dag, die ons soms kan overvallen, Heere, laten wij mogen leven door het geloof. Dank dat voor wat wij mochten horen vanuit uw woord. Geef dat het meegaat in onze harten en gedachten. We bidden dat wij vrede zullen zoeken, ook onderling en mensen om ons heen. Wees bij ons op deze zondag, breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Gedenk hem die dan uw woord zal bedienen. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 67, laten wij daarvan vers 1 en 2 zingen. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En wat er volgt, vers 1 en vers 2. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.